Ik ben 87 jaar. Ik ben in Gorinchem geboren en ik heb daar gewoond totdat ik ging onderduiken.
In 1942 is Sonja 18. Ze weet dat ze op korte termijn een deportatieoproep zal krijgen.
Mijn rugzak stond al gepakt en ik had al schoenen voor om te werken. Want er werd gezegd, je ging naar Polen en je zou daar moeten werken. Dus we hadden een lijst gekregen wat je mee moest nemen. En dat stond eigenlijk allemaal al klaar voor mij.
Maar een familievriend, Julius, die ook Joods is, gelooft er niet in. Hij zegt tegen Sonja en haar ouders:
we gaan wel naar Polen, maar we worden vermoord. We gaan niet werken daar, maar we worden vermoord. En toen zijn de ogen van mijn ouders zijn geopend. En mijn moeder is zeer ondernemend geweest. En die heeft toen gezorgd dat wij een plaats konden krijgen in Oosterhout. Dat we daar zouden gaan onderduiken.
Ze komen terecht bij een grote familie die enorme risico's neemt met het in huis nemen van de familie Meijer.
Ja, natuurlijk. Want als wij opgepakt waren, waren zij ook opgepakt.
Twee keer is er een Duitse inval, maar Sonja en haar ouders worden niet ontdekt. Ze wonen meer dan 2 jaar bij de familie en overleven zo de oorlog. Maar als ik vraag of ze de familie na de oorlog dankbaar was, zegt ze:
nee. Nee. Ik heb geen enkel gevoel van dankbaarheid gevoeld. Ik heb ze ook nooit meer willen zien ook.
Terug naar augustus 1942, de dag dat Sonja aankomt bij haar onderduikadres.
Het was kermis, veel lawaai, veel muziek. En we gingen een poort in en toen viel die deur achter me dicht. En toen dacht ik, wanneer kom ik hier uit? Wanneer mag ik meedoen daar buiten en over die kermis lopen? En toen kwam ik daar boven en er waren woningen. En in die ene woning boven de poort, daar woonden dan Dora en Jan. Die fietsenmaker waar ik 28 maanden gezeten heb op mijn kamer.
In het gebouw wonen ook de ouders van Jan, zijn broers en een zus. De woning van Jan en Dora is klein. Sonja slaapt in het halletje naar de voordeur. Haar ouders hebben een kamer op zolder, waar Sonja graag komt.
Dat was een klein luikje waar je doorheen kon kijken. Moest ik een stoel, pakte ik dan, en dan moest ik dan nog een groot een kistje opzetten. En dan kon ik naar buiten kijken daar. En dan ging ik dan wel vaak staan en mijn haren borstelen.
En wat zag u als u daar
doorheen keek? Nou, de hemel, hè? De punt van de kerk. Je zag niet veel.
Sonja mist haar vriendinnen. Ze helpt Dora in het huishouden en leest boeken die Jan voor haar haalt bij de bibliotheek. En ze kijkt uit naar het maandelijks bezoek van de enige die weet waar zij en haar ouders ondergedoken zitten. Meneer Hogeboezem.
Dat is een hele, hele goede huisvriend van ons. En hij kwam met de fiets vanuit Schoonhoven naar Oosterhout. Dat was nog een heel eind fietsen ook.
49 kilometer is het van Schoonhoven naar Oosterhout. Meneer Hogeboezem neemt lekkere dingen mee en bloemen als ze jarig is. Maar eigenlijk kwam hij voor iets anders. Waar niet over werd gesproken.
Hij kwam ook het geld brengen. Want we moesten iedere week per persoon 100 gulden betalen. En meneer Hogeboezem, die heeft voor ons het geld beheerd. En het moest betaald worden in tientjes. Dus ja, dat bracht hij allemaal mee in zijn fietstassen. Achter op zijn fiets. Ik zie nog die tafel, die keukentafel bij Dora en Jan, vol liggen met alle briefjes van Tien. Mijn vader legde dat iedere week zo allemaal neer.
De ouders van Sonja betalen ook voor Julius, de vriend die had gewaarschuwd niet naar Polen te gaan en die zelf bij een broer van Jan ondergedoken zit.
Dus dat was 400 gulden per week moest dan betaald worden.
Dat is omgerekend naar prijzen van nu bijna 600 euro... per persoon, ja. Per week. Dus ongeveer 10.000 euro per maand.
Ja.
Dat is heel, heel veel geld.
Dat is een kapitaal geweest. Mijn ouders waren ook arm. Na de oorlog. Die hadden niets meer. Via hebben ze wat meubels gekregen. Maar echt, er was praktisch niks meer.
En die andere familie?
Nou, die waren rijk. Ja.
En hoe was het toen om zo lang, 28 maanden, bovenop de mensen te wonen die je zowel redden als uitbuiten?
Nou ja, we hebben dat nooit als uitbuiten eigenlijk gezien.
Nee?
Nee. Je moet eens luisteren. Je bent natuurlijk in een hele kwetsbare situatie. Je hebt niets te zeggen. Je bent dankbaar voor alles wat vriendelijkheid is en mededogen eventueel, dat je dat krijgt. Want je was voor, als je de straat op ging, dan was je niet meer dan 25 gulden waard. Want als je mensen je aangaven, dan kreeg je dus 25 gulden. Je was toch helemaal niets meer. Je was geen mens meer. Dus wat dat betreft, dankt je God dat je daar mocht zijn eigenlijk.
Dat dankbare gevoel wordt een stuk minder als Sonja en haar ouders horen over een bijeenkomst die de familie heeft belegd.
Toen waren we er al anderhalf jaar bijna. En toen kon je nog joden aangeven. Als er nog onderduikers ergens waren en mensen wisten, dan konden ze die nog aangeven. En dan kregen ze zoveel per persoon ervoor. Hebben ze nog een vergadering gehad daar beneden. Wat ze zouden doen. Ze hadden natuurlijk al heel veel geld aan ons verdiend. En misschien met de achtergrond in hun hoofd. Nou ja, als we ze nou aangeven, we hebben dat geld, hebben we. En dan hebben we geen risico's meer. En dat hebben ze gelukkig niet gedaan.
Hoe weet u dat ze dat hebben gedaan, deze vergadering?
Omdat Jan, die heeft ons dat in zijn dommigheid verteld.
Dus u wist gewoon, ze beschermen ons nu, maar het kan ook nog omslaan.
Tuurlijk. Dat was altijd nog mogelijk.
Maar Sonja voelt zich pas echt bedrogen door Jan en Dora en de rest van de familie, door iets wat ze na de oorlog hoort.
Ze vertelde altijd dat ze alles zwart moesten kopen, dat ze daarom natuurlijk veel geld nodig had. Dat kostte natuurlijk heel veel. En dat hebben wij geloofd. Later hebben we gehoord dat ze van het verzet al jaren bonnen kregen voor ons. Voedselbonnen. Dus dat ze niet alles zwart hebben hoeven te kopen. Dus dat was bitter om dat te horen. Ze hebben wel ons leven gered, maar ze hebben ons ook bedrogen. Ze zijn niet eerlijk geweest. En dat is ook de reden geweest toen ik dit allemaal hoorde. Ik dacht, nou ja, ze hebben dat geld, maar ik wil ze nooit meer zien. Ik kon ook Oosterhout niet meer uitspreken. Het lukte niet. Ik kon het gewoon niet zeggen. Heeft jaren geduurd. En nog heb ik er wel moeite mee. Af en toe moet ik even goed nadenken en dan komt het weer naar boven.
Pas als haar leven niet meer van hen afhangt, maakt Sonja de familie verwijten. Maar echt boos is ze ook na de oorlog nooit geweest.
Nee. We hadden rijk kunnen zijn. Nou, dat zijn we dan niet.
Sonja's ouders hebben nooit geprobeerd het geld terug te krijgen.
We hebben daar ook onder elkaar nooit over gesproken, over dat geld. Niet één keer.
Dat Sonja ondanks alles niet rancuneus is, begrijp ik niet zo goed. Tot ze dit vertelt.
Wij kenden Joodse families die heel, heel erg rijk waren. Ze rijker dan mijn ouders. En die zich hebben laten weghalen, want ze vonden het te veel geld wat ze moesten betalen voor onderduik. En die zijn allemaal vermoord. En dat waren er vele in Gorinchem. De familie van Friesland, van Kalkers. Nog een paar families. Mijn moeder heeft dat toen nog meteen, die van Friesland, die had 3 kinderen. En toen heeft mijn moeder nog gezegd, laat dan je kinderen onderduiken, als jullie dat niet willen. Maar laat je kinderen weggaan. En zegt hij dan, nee, dat kost veel te veel geld, we komen wel terug. Nou, die mensen zijn dood. En, nou ja, goed, het heeft het hele kapitaal gekost. Wij zijn er nog en we hebben nog lang geleefd. En mijn ouders hebben nog plezier gehad van hun kleinkinderen. Mijn vader is 80 geworden, mijn moeder is bijna 100 geworden. En ik ben 87. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik heb een goed leven.